Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu luisteren naar het koraal van Psalm 73 en zingen in ons hart mee het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier uitgeweken en mijn treen van het spoor der godsvrucht afgegleen. Psalm 73, het eerste vers. Weer verder lezen in de levensgeschiedenis van Jozua. We beginnen te lezen in hoofdstuk 6 van het boek Jozua, vers 26. En ik lees door tot het negende vers van hoofdstuk 7. De schriftlezing is Jozua 6, vers 26 tot en met 7, vers 9. En terzelfde tijde bezwoer hen Jozua zeggende: vervloekt zij de man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvest op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongsten zoon. Alzo was de Heren met Jozua, en zijn gerucht liep door het ganse land. Maar de kinderen is als overtraden, door overtreding met het verbannene, want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toren des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trek opwaarts en bespied het land. De mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerde zij weder naar Jozua en zeide tot hem dat het ganse land, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelven omtrent 36 man en vervolgden hen voor de poort tot Schebarim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het volk, het hart des volks, en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren, tot de avond toe. Hij en de oudsten van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen? Nademaal dat Israël voor het aangezicht zijn vijanden de nek gekeerd heeft, als zij de Kanaanieten niet en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Vraag wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O Heere, wat kunt u soms onbegrepen wegen gaan in het leven van degene die u vrezen? En dat we niet kunnen bekijken, en dat we in het geloofsleven in die onbegrepen wegen terechtkomen. Dat we niet direct doorzien wat daarachter ligt en welke oorzaak daarbij hoort. Dat zullen wij vanavond ook gaan ontdekken in dat deel van het boek Jozua dat voor ons open ligt. En wij bidden u, zou u in ons midden willen zijn als wij dat onderwijs de gemeente mogen voorhouden en dat onderwijs als gemeente mogen horen, hier in uw huis en thuis als we mee mogen luisteren. Want Heere, het was zo bijzonder wat u gedaan hebt bij Jericho. O, wat is het volk en met name Jozua verblijd geweest over uw grote daden. In een weg van een totale onmogelijkheid gaf u de stad in hun handen. En welke grote wonderen hebt u ook gedaan in het leven van Rachab de hoer. Zij mocht uit vrije gunst die eeuwig u bewoog behouden worden en allen die met haar in het huis waren. Omdat u een goed werk begonnen was in haar hart en leven, vanwege het eeuwig welbehagen, vanwege hem die uit haar zou voortkomen, waar het scharlakenrode koord heen wees, de Heer Jezus Christus. Daar ligt de grond dat een zondaar behouden wordt. O, daar ligt niets in een mensenkind. Want Rachab was niet beter dan de inwoners van Jericho. Nochtans, uit louter genade, vanwege het eeuwige welbehagen, op grond van het bloed van Christus, werd deze zondares behouden en bewaard. O, wat een wonder. En toen hebt u ze een plekje gegeven onder dat volk Israël. En mocht zij de naam van Sions kinderen gaan dragen en verder mee optrekken. Heer, en wat kan het dan een wonder zijn als we dat in ons eigen leven mogen kennen. En dat wij door een wonderlijke en krachtige hand verlost zijn. En dat we menen van kracht tot kracht voort te mogen gaan. Zo heeft het ongetwijfeld in het hart en leven van Jozua gelegen. En Heere, zo moet het ook geweest zijn in het hart van een Rachab de hoer. Wat moet dat een grote vreugde geweest om met het volk des Heeren verder te mogen optrekken. En dan die grote nederlaag bij Ai. Jozua kon het niet meer bekijken. En er zullen er meerdere zijn geweest die het niet meer konden bekijken. En misschien kon Rachab het ook niet meer bekijken. Was dit nu de weg des Heren? Na alles wat er gebeurd was. En nou deze tegenslag. Zal dan het volk des Heren alsnog omkomen? En zal het volk des Heren dan nog het land niet beërven? Ach Heren, zo kan het in het geestelijke leven zijn. En misschien zijn er wel vanavond in ons midden. Of thuis mee te luisteren. Die kunnen spreken van de grote daden des Heren. Van de wonderen. En dan opeens een duisternis, een tegenslag, een tegenspoed. En dan niet te weten waar de oorzaak ligt. Och Heer, wij staan achter de geschiedenis, we kunnen gelijk aan Achan denken, maar dat wist Jozua niet. Dat wist Rachab de hoer niet. Dat wist het ganse Israël niet, behalve Achan en zijn familie. En zo kunnen er van die onbegrepen wegen zijn waar we niet achter kunnen kijken. Maar Heer, wat is het dan een wonder, als we met duizend zorgen en duizend noden door het leven gaan, om dan onze knieën te buigen, in het stof terecht te komen, voor de ark des Heren. En daar te blijven liggen, tot de avond toe, totdat Hij ook ons genadig zij. Misschien staan we wel eens te snel op of van onze knieën, Heren. Misschien stoppen wij te snel bij ons smeekgebed. Maar Jozua kon niet nalaten te blijven roepen, te blijven smeken, totdat Gij kwam. Wilt u het onderwijs van deze avond zegenen? Want ook in die enkele woorden die voor ons open liggen, uw woord, liggen geestelijke lessen. Maar we moeten het gaan zien, gaan geloven. Wilt u dan werken met de krachtige werking van uw Heilige Geest? Heere, gedenk degenen die nog buiten het leven de genade staan, en die toch vanavond onder het woord mogen zijn, dan zijn ze op de beste plaats, de werkvloer van de Heilige Geest, die zomaar ongedacht en onverwacht het hart kan openen, zodat we acht leren slaan op het woord van u. Gedenk degenen die met honger en dorst zich hebben gezet onder de verkondiging van het woord, die in de stilte hebben gevraagd, mag er nog onderwijs zijn voor mij? En Heere, misschien komt er wel onderwijs waar we helemaal niet aan gedacht zouden hebben. Maar zou u het dan nochtans willen zegenen? Wilt gij uw volk en kinderen gedenken in de strijd van het geestelijke leven? Met alles wat er gebeurt in het persoonlijke leven, in het gezinsleven, in het kerkelijke leven in deze wereld of waar dan ook. Misschien zijn we wel vastgelopen. Misschien zijn we wel helemaal vastgelopen met van alles en nog wat. Dat kan ook op jonge leeftijd. Misschien zijn er wel jongeren in onze gemeente die vastlopen met de tijd waarin we leven. Die niet meer weten hoe het moet. Die zoveel plannen hadden, maar er is een streep doorgegaan. Heere, wilt u ze vasthouden? Wilt u ze gedenken? Ook als er vragen zijn omtrent het geloof en het bestaan van u, o God. Heere, houd ze toch vast. God is verbonds. Laat het geweten spreken. En wilt u geven dat ook onze jonge mensen, die ook soms zomaar in een crisis terecht kunnen komen, mogen beseffen dat er een God is die leeft en die aan een volk, een arm volk, het leven wil geven. Laat ook onze jonge mensen en onze kinderen zien, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die zal bestaan tot in der eeuwigheid. Laat ook onze jonge mensen zien hoe gelukkig Gods volk is. En hoe rijk het is om de Heere te dienen en te vrezen. Wilt u daar de ogen voor openen? En wilt u krachtig werken met uw lieve geest, ook in het midden van de gemeente? Gedenk degenen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die rouw en verdriet kennen. Of wat voor zorgen we ook in ons leven kunnen hebben. U weet het toch, Heere, en het kan ook soms in de weg staan om naar uw woord te luisteren. Neem het een ogenblik van ons weg. Gedenk degenen die in de avond van het leven zijn gekomen, maar die de zekerheid niet hebben waar de reis naartoe gaat. Ach Heere, zou u willen overkomen en krachtig willen werken? En zou u wonderen willen doen? Geef uw knecht wat nodig is om te mogen prediken. Geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren. En zou gij met uw lieve geest het woord willen toepassen? En dan weet u welk woord er gesproken moet worden. En dan weet u hoe u dat woord op de juiste plaats moet brengen. Zo zijn onze ogen op u. Gedenk ons in deze moeilijke tijd vol van zielsverzoeking en van strijd. En houd ons staande. Wil u een vurige muur rondom de gemeente zijn, die een verstrooide gemeente is, vanwege de omstandigheden, en waar wij de kerk niet in stand kunnen houden. Daar bent u het, o koning der kerk, die steeds bidt voor uw kerk. O Heere, dat uw koninkrijk komen, bewaar en vermeerder uw kerk om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 54 en daarvan het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand boten. Wat er verder volgt, 54, het eerste vers. De gemeente, wat heeft de Heere God zich toch groot gemaakt, toen hij op een wonderlijke wijze de stad Jericho heeft gegeven in de handen van Jozua. Rachab de hoer mocht met haar familie gered worden. Dat was vrije gunst die eeuwig God bewoog. En ze mag al eeuwig juichen voor de troon des Heeren, om de Heere daar eeuwig voor te mogen danken. Dat had ze te danken aan Christus die uit haar zou voortkomen, want het was ook vrije gunst die eeuwig God bewoog om haar een moeder des Heren te maken. En wat heeft zij gezien door het geloof in het scharlaken koord dat heen wees naar de Heer Jezus Christus, aan wien ze haar redding alleen te danken had. Maar daarentegen, gemeente, zien we ook het soevereine van God, het vrijmachtige van God. En daar hij Rachab met haar familie heeft behouden, werd de rest van de stad verbannen. En dat naar het heilige recht van God, waar de Heere geen afstand van zal doen. Niemand en niets mocht van de stad Jericho blijven bestaan. Alle inwoners moesten sterven, oude mensen, jonge mensen, zelfs zuigelingen. Zelfs de dieren moesten gedood worden die daar leefden in de stad Jericho. En alles werd met vuur verbrand. En niets mocht er meegenomen worden, ook niet wat Israëlieten eventueel vonden onder het puin. Dat zou een hoge toppunt van diefstal zijn, want de Heer had gezegd, de ganse stad is van mij en ik heb het verbannen. Ja, uiteindelijk moest Jozua ook een vloek uitspreken over deze stad. We hebben het gelezen in het 26e vers van Jozua 6. En diezelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende, vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich zal opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvest op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Met deze woorden wilde Jozua zeggen, er mag niemand zijn die deze stad zal oprichten en herbouwen. En als u de schrift een beetje kent, dan weet u dat het later toch gebeurd is. Een zekere Hiel heeft de stad herbouwd. En toen is ook weer gebleken dat niet één woord van de Heere ter aarde zal vallen, ook het woord niet wat Jozua over de stad Jericho heeft moeten uitspreken. Want toen Hiel begon te bouwen, stierf zijn eerstgeboren zoon. En toen Hiel de bouw had voltooid en als laatste de poort liet hangen in de stad, stierf zijn jongste zoon. En dwars door al die kromme wegen heen, heeft de Heer zich nog over Jericho willen ontfermen, weet u dat? Al lag er een vloek over die stad, maar Bartimeus is behouden. En Zacchaeus is behouden. Nochtans is de profetie van Jozua uitgekomen, waaruit ook blijkt dat Jozua ook echt een knecht des Heren was en niet alleen een leider van het volk, maar ook de taak had om een profeet van de Allerhoogste God te zijn. En wat is nou een bewijs dat iemand een ware profeet des Heren is, als het woord wat hij mag prediken, mag verkondigen, moet verkondigen, ook uitkomt. En daarom eindigt de schrijver van het boek Jozua ook het zesde hoofdstuk met die veelbetekenende woorden, de Heere was met Jozua. Ja, met dat getuigenis wordt hoofdstuk 6 beëindigd. Al zo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Wat zijn dat toch tere momenten in het genadeleven, gemeente. Als dat daadwerkelijk beleefd mag worden. De Heere is met mij. Dan heb je niets te vrezen. Als de naam Immanuel niet alleen een naam is, maar dat het ook ondervinding mag zijn. God met ons. Oh, als dat zo mag zijn, dan is het waar wat Paulus mag zeggen over de kerk des Heren. Zo God voor ons is, wie zal dan nog tegen ons kunnen zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook met hem niet alle dingen schenken? Echt gemeente, er is geen gelukkiger volk dan het volk van God. Want God is met dat volk, in en door Christus alleen. En wat zijn dat tere momenten als die tere gemeenschap ervaren mag worden. Dat gemeenschapsleven met de Heer Jezus Christus en in Hem, ik ga het maar heel teer zeggen, met de Vader. Maar dat tere gemeenschapsleven. Maar dat laatste vers van Jozua 6 van spreekt, alzo was de Heere, die trouwe verbondsgod met Jozua, kan zomaar verstoord worden. En dat blijkt ook uit het vervolg van deze geschiedenis, want na het rijke getuigenis van Jozua 6 vers 27, alzo was de Heere met Jozua, is het begin van Jozua 7 zo anders. En we gaan eerst luisteren naar het eerste vers. Maar, dat woordje zegt al zoveel. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, ja, Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. De schrijver van het boek Jozua begint dus dat zevende hoofdstuk met een hele verdrietige mededeling. En die mededeling die vormt zo'n grote tegenstelling met het zesde hoofdstuk. Daar was sprake van zegen, daar was sprake van overwinning, daar was sprake van genade. Maar in hoofdstuk zeven niet. Daar wordt gesproken over overtreding. Daar wordt gesproken over de toren des Heren die ontstoken was. En in het vervolg van Jozua 7 zal ook duidelijk openbaar komen hoe dat gekomen is. Heel concreet, in de nederlaag van Ai komt openbaar dat er een overtreding is en dat de toren des Heren ontstoken is. En om die nederlaag te kunnen begrijpen, al een beetje te kunnen begrijpen, moest de schrijver van het boek Jozua gelijk al aan het begin heel sumier iets van die achtergrond meedelen. Een hele verdrietige zaak, want Achan, uit de stam van Juda, nam van het verbannene, een van die Israëlieten, had toch wat meegenomen. Uit de stad Jericho, terwijl de Heere dat zo verboden had. Het was Achan. Hij overtrad dus Gods gebod. En de volgende keer als de Heere het geeft, zullen we wat meer stilstaan bij de persoon van Achan. Wij laten hem vanavond wat in de schaduw staan, al zal zijn naam hier en daar wel even naar voren komen. Maar waar ik vooral bij vers 1 de nadruk op wil leggen, die zonde van Achan werd het ganse volk toegerekend. En dat blijkt al heel duidelijk uit het eerste vers. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Hoewel één man zondigde, zag de Heere de zonde als een zonde van het ganse volk. Vandaar dat er ook aan het einde van vers 1 opnieuw staat: toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Hoe moeten wij dat toch zien? Is dat wel eerlijk? Kan de zonde van één mens aan een gans volk worden toegerekend? Wat een moeilijke vragen zijn dat, hè? En toch mogen wij niet om die vragen heen, want het staat in Gods woord. En ik wil proberen uit te leggen waarom dat er nu staat dat die zonde van Achan de zonde van Israël was. En dan moeten we goed naar de schrift luisteren wat die daarover zegt. En laat ik dan één ding alvast heel duidelijk zeggen, gemeente. Achan blijft verantwoordelijk voor zijn eigen zondige daad. En we zullen de volgende keer horen waar dat op uitloopt. Hij zal ter dood worden veroordeeld. Daar zal het dal van Achor ontstaan. En zo is elk mensenkind verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke daden. En als we straks voor de rechterstoel van God komen, dan zullen wij voor onze persoonlijke daden geoordeeld worden. Maar ondanks dat is er ook sprake van een gemeenschappelijke schuld. Waarom? Omdat de Heere God de mens geschapen heeft in gemeenschap. Het is niet goed dat de mens alleen zij, heeft de Heere God gesproken toen hij na Adam een vrouw, Eva, voor hem wilde scheppen. Niemand leeft ten diepste voor zichzelf. Wij mensen zijn geen individuen die los van elkaar staan en leven. En helaas is dat besef de laatste tientallen jaren steeds meer en meer verdwenen. Alle aandacht ligt op het individu, ook in de tijd waarin we leven. In de wereld dringt het steeds meer en meer door, maar ook in de kerk. Maar het is niet naar Gods woord, gemeente. De Heer heeft de mens geschapen in gemeenschap. En het ganse menselijke geslacht is voortgekomen uit dat eerste mensenpaar, Adam en Eva. Maar doordat de gemeenschap met God is verbroken door onze diepe val in het paradijs, zijn er ook zoveel breuken gekomen onder het menselijke geslacht. Dat zijn zelfs breuken die door zijn gedrongen tot in de kerk toe. Terwijl het zo'n groot wonder is dat te midden van een gebroken wereld, waar de breuk met God een werkelijkheid is, de Heer uit louter genade zijn kerk wilde stichten. En we zullen er een zondagavond meer van horen en een zondagmiddag. Hoe de Heer uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente van uitverkorenen vergadert. O, dat is ten diepste al begonnen bij Abraham, die geroepen werd uit het Ur der Galdeeën, waaruit dat volk Israël is voortgekomen met wie de Heer in een verbondsrelatie wilde treden. Hij trad met Abraham en zijn zaad in het genadeverbond en samen vormden zij ook uitwendig een eenheid. Die eenheid binnen het genadeverbond is met de komst van het Nieuwe Testament niet opgehouden, maar uitgebreid. Ja, de grenzen van het verbond zijn zo ver uitgebreid dat er onder Israël plaats is gekomen voor heidenen. Dus die verbondsgemeenschap met Israël werd uitgebreid tot aan het uiterste der aarde. En wat de Heer toen en daar sprak tot het verbondsvolk Israël, dat geldt ook heden ten dagen nog voor de kerk. Daar ligt een heilige roeping in de kerk des Heren. Dat is de roeping, zijt heilig, want ik ben heilig. Daarmee wil de Heere zeggen, binnen die grenzen van het verbond mag niets komen wat onrein is. En zo is het nog. En dan spreekt de Heere heel duidelijk in Gods woord over wijze maagden en dwaze maagden. En is de verbondsgemeente een gemengde gemeente van bekeerden en onbekeerden, en groeit er tussen de tarwe ook het onkruid, nochtans blijft het de roeping van de gemeenschap der kerk, zijt heilig, want ik ben heilig. En tegen die achtergrond, gemeente, kan een zonde van één persoon een gemeente onrein maken. Vergelijk het, jongens en meisjes, nou eens met een lichaam. Misschien is het je wel eens overkomen, jonge meisje, dat je ontzaglijke oorpijn kreeg. Zo erg dat je er helemaal ziek van werd. Je voelde jezelf ziek tot in je benen toe. Maar je benen waren niet ontstoken. En je armen waren niet ontstoken. En je buik was niet ontstoken, alleen je oor was ontstoken. Maar je was er ziek van dat je op je bed kwam te liggen. En wat zei je moeder nou? Dan zei je moeder niet, als bijvoorbeeld oma belde om te vertellen hoe het met je was. Het oor is ziek. Maar dan zei moeder, het kind is ziek. Al was alleen het oor ontstoken. Zo was het met Israël. De zonde van Achan maakte hier het ganse volk geestelijk ziek. En hierin ligt een diepe geestelijke betekenis. En als ik die ga uitleggen en u wil verkondigen, dan hoop ik dat je door het werk van Gods geest daaronder buigen mag. Weet je wie dat ook kende? De leerling die ik tegenkomt in de catechismus. En als de onderwijzer hem aan het begin van de catechismus nou gaat vragen naar de oorsprong van zijn zonde, dan gaat die leerling een antwoord geven uit ondervinding. En uit dat antwoord kunnen we opmaken dat deze leerling een geestelijke band heeft gevoeld met zijn verre voorouders Adam en Eva. En hij zag niet op en neer. Hij zei niet dat het oneerlijk was dat de zonde van Adam en Eva daar in het paradijs bedreven zijn zonde was. Maar hij heeft het oprecht mogen belijden. Het is een zegen, gemeente, als je daar terecht mag komen. O ja, als de Heer begint te werken in je leven, dan gaat hij doorgaans je boezemzonden ontdekken. Dat is de zonde die je het meest doet en waar je zo'n plezier in had en zo'n lust in had. Maar dan gaat de Heer verder en hij gaat je leren, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Ja, dan wil de Heer zelfs nog verder gaan om je daardoor te brengen in het paradijs, om met een verbroken en een verslagen hart voor Gods aangezicht met die leerling te gaan belijden in het paradijs. Is mijn natuur al zo verdorven dat ik in zonden ontvangen en geboren ben? Dan wordt een man of een jongen Adam. En dan wordt een vrouw en een meisje Eva. Vanwege de gemeenschap. Is dat ook uw en jouw belijdenis geworden? Voor Gods aangezicht. Ken je de band? Ben je ontdekt aan de diepe band aan Adam en Eva? En heb je het verstaan dat God geen onrecht doet, dat hij die diepe zondeval in het paradijs u, jou en mij toerekent? Zalig de mens die daarvoor vallen mag. Die met een verbroken en verslagen hart Paulus mag bijvallen door één mens, en dat ben ten diepste ben ik dat. Is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En alzo is de dood tot alle mensen, ook tot mij, o God, doorgegaan. Ja, in Adam hebben wij allen gezondigd. Maar weet u wat nou zo'n groot wonder is? Als je dan nog een mens mag ontdekken, waaraan je gemeenschap kan krijgen en in hem met allen die zalig worden. Dat is die tweede Adam. Dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen. En aan die mens krijgen zulke zondaren gemeenschap. En dan zullen ze een overvloed van genade gaan ontdekken in deze mens Jezus. Want Paulus heeft het mogen prediken, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En wie nu door het geloof gemeenschap krijgt aan Christus, zal ook gemeenschap krijgen aan allen die door hem worden zalig gemaakt. Die gaan iets ervaren van de gemeenschap der heiligen. Ik hoop daar zondag ook nog meer van te mogen zeggen. Waarvan de Heere gezegd heeft: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En wat is nou de roeping van dat volk? Om een heilig volk te zijn. Daar mag geen plaats zijn voor iets onreins. Ja, ik weet ook al wat de praktijk is. Maar dit blijft staan. Zijt heilig, want ik ben heilig. En daarom ligt allereerst de roeping bij Gods kinderen dat ze voorzichtig moeten leven. Opdat ze niet in een bepaalde zonde zouden vallen, waardoor er een ban in het leger zou komen. En dat is de waarschuwing die in deze geschiedenis zo duidelijk naar voren komt. Wie een zonde begaat, kan een ban brengen in zijn gezin, in de familiekring, op het werk, maar ook in de gemeente. Laat dat onder ons zo niet zijn. Want dat kan van die verdrietige gevolgen hebben. Zie het bij Israël. Door de zonde van Achan moesten ze een diepe nederlaag gaan lijden. En dat vinden we beschreven in de versen 2 tot en met 5. En dat ga ik u voorlezen. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trek opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen niet al het volk, want ze zijn weinigen. Alzo trokken wij derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man en vervolgden hen van de poort tot Schebarum toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en zij werd tot water. Net zoals bij de inname van Jericho, gemeente, gaat Jozua eerst een aantal verspieders naar het stadje Ai sturen. Dat is eigenlijk het volgende stadje wat op de route ligt, wat ingenomen moet worden. Want ook nu wil hij weten, hoe groot is dat stadje? Zijn er ook muren? En hoe zijn die muren dan? Hoeveel mensen wonen er in die stad? Kortom, hij wil weten wat hem en het volk te wachten staat als zij straks bij die volgende stad terecht zullen komen. En op zich was dat goed van Jozua. En ook hier blijkt weer dat hij voorzichtig te werk wil gaan en de middelen waarneemt om voor te mogen gaan in de strijd, in het innemen van het land Kanaan, dat zij als een erfenis uit de hand des Heren hebben ontvangen. Hoeveel verspieders hij weggestuurd heeft, weet ik niet. Misschien zijn het wel dezelfde geweest die naar Jericho zijn geweest. Maar na verloop van tijd komen de verspieders terug. En dan hoort Jozua veelbelovende berichten. Het stadje is veel kleiner als Jericho. Er wonen ook veel minder mensen. Aan het einde van vers 3 wordt gesproken over weinigen. En als we verder gaan bladeren in het boek Jozua, en we komen bij het 8e hoofdstuk, dan vinden we daar zelfs een getal. 12.000 inwoners wonen in het stadje Ai. De verspieders hebben het niet over hoge en dikke muren. En volgens hen hoeft Jozua ook niet dat hele volk erop af te sturen zoals we dat bij Jericho hebben gedaan. Als hij een leger zou maken van 2000, maximaal 3000, dat zou genoeg zijn. En al deze berichten klinken heel positief in de oren van Jozua en hij besluit dan een leger te verzamelen van ongeveer 3000 soldaten en die stuurt hij naar Ai in de vaste overtuiging dat ze het stadje zeker zullen innemen. Wanneer we deze handelswijze van Jozua nauwkeurig gaan bekijken, dan zien we toch dat het wat anders eraan toe is gegaan als bij Jericho. Oh ja, toen had hij ook verspieders uitgezonden. We hebben het gehoord. En toen zag het er helemaal niet zo rooskleurig uit als nu met het stadje Ai. En wat hebben we toen gezien? Dat bracht Jozua in de eenzaamheid. Dat bracht hem met zijn nood voor Gods aangezicht. Toen werd de inname van de sleutelstad Jericho voor Jozua een onmogelijkheid. En toen Jozua het niet meer kon bezien. En toen Jozua niet meer wist hoe het verder moest. Toen was daar die wonderlijke, verrassende ontmoeting met de vorst van het Heer des Heren. Toen kwam Christus daar een ogenblik in een menselijke gedaante tot zijn kind en knecht Jozua.
Met de zekere belofte dat ze de stad Jericho zouden innemen. Ja, de Heer had het zelfs zo gezegd, ik heb de stad reeds in uw hand gegeven. Maar van dat vluchten tot de Heere en dat zoeken van de eenzaamheid lees ik niet. En weet u wat ik ook niet lees? Dat Jozua naar de hoge priester gaat. Met de vraag, wilt u de Urim en de Tumim gaan raadplegen? En had de Heere dat niet duidelijk gezegd? Toen Jozua werd geroepen om de opvolger te zijn van Mozes. In Numeri 27 vers 21 kunt u het lezen. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar de priester staan, die voor hem raad zal vragen naar de wijze van de Urim voor het aangezicht des Heeren. Naar zijn mond zullen zij uitgaan en naar zijn mond zullen ze ingaan. Hij en al de kinderen Israëls met hem en de ganse vergadering. Hij zoekt dus de eenzaamheid niet op, zoals bij Jericho. Er staat niets beschreven van een ontmoeting met Eleazar de hoge priester. Gemeente, bij het lezen van de eerste versen van Jozua 7 krijgen wij de indruk dat Jozua gevallen is in de strikken van een hele oude zonde. Wat is dat? Zelf doen. Terugvallen op het werkverbond dat verbroken ligt. Jozua was begonnen in de geest. En als we goed luisteren naar deze versen, is hij in het vlees geëindigd. De geestelijke werkzaamheden die hij mocht kennen voor Gods aangezicht omtrent de stad Jericho, zijn veranderd in vleeselijke werkzaamheden zonder de Heere. En dat is een gevaarlijke weg, gemeente. En hoe dikwijls gebeurt dat niet in het geloofsleven? Na tijden van geestelijke voorspoed ligt het gevaar op de loer om te gaan rusten op de weldaden. En wie gaat rusten op de weldaden en de uitreddingen en de gebedsverhoringen en de wonderlijke leidingen des Heren, gaat de weldoenen vergeten. Mozes was er ook achter gekomen in zijn eigen leven, maar ook als leider van het volk Israël. En bij zijn afscheid heeft hij het gezegd, als nu Jeschurun, en dan gebruikt hij een hele mooie naam voor Israël, de rechtvaardige. Als nu Jeschurun vet werd, sloeg hij achteruit. Ja, gij zijt vet, gij zijt dik en met vet overdekt geworden. En gij liet God varen, die hem gemaakt heeft. En versmaadde zelfs de rotsteen van het heil. Hoe gevaarlijk is dat? Wat kan de Heere zich daar voor een ogenblik terug moeten trekken? Dan kan de Heere zelfs zijn volk wel eens een ogenblik overgeven aan zichzelf. En als een kind des Heeren in zo'n toestand terechtkomt, gemeente, wat moet er dan van de strijd terechtkomen? Tegen de doodsvijanden die altijd op de loer liggen en niet willen rusten om het volk des Heeren aan te vechten. Dan kan het niet anders als een kind des Heeren in zo'n weg gekomen is, dat hij een nederlaag moet gaan leiden. O ja, in tijden van geestelijke voorspoed kan de ziel wel eens uit de volheid van het gemoed gaan zingen. Ik sprak door mijn geluk misleid. Ik kwankel niet in eeuwigheid, want gij had mijn berg, o Heer, door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet alsof gevaren en rampen u verdwenen waren. Hoor je wat de dichter zegt? Herken je het misschien in je leven? Ik sprak door mijn geluk misleid. Oh, als de geestelijke voorspoed is, dan kan er een moment aanbreken dat je meent alles te boven te zijn. Dat je gaat rusten op de geschonken weldaden. En dat je meent, nu gaat het van kracht tot kracht steeds voort. En dat het zelfs zo kan zijn dat je denkt de Heere niet meer zo nodig te hebben. Want ja, hij is toch overgekomen en heeft me toch dit geschonken en heeft me toch dat geschonken. Waar loopt dat op uit? Op een geestelijke nederlaag, gemeente, echt hoor. Op geestelijke tegenspoed. Want diezelfde dichter David die kon zingen in Psalm 30. Ik wankel niet in eeuwigheid, want gij had mijn berg, o Heer, door uw gunst vastgezet. Zingt in het volgende lied, maar toen geslechts een ogenblik, verbergde trof mij vrees en schrik. Dies riep ik om uw heilgenot, ik smeekte en zei, o grote God, wat winst is in uit mijn bloed te halen, waartoe zou ik ten grave dalen? Zoiets heeft Joos ook ondervonden. Want wat gebeurt er? Als er 3000 man wegtrekt naar het stadje Ai, dan worden ze verslagen door de inwoners van Ai. In plaats van overwinning is daar die onverwachte nederlaag. Het leger van Israël moet vluchten voor de mannen van Ai. En ze gaan hen zo ver achterna dat ze bij een smalle steengroeve terechtkomen ergens tussen Ai en Jericho. En daar worden ze als het ware ingeslagen, daar worden ze terneergeslagen, daar worden zelfs 36 mannen gedood. Daar wordt het leger verbroken onder de slaande hand van God. Daar in Schebarim, in die steengroeven, daar wordt het leger zelf een Schebarim. En wat betekent dat woord? Een verbreking. Wat doet de Heere dus, gemeente? Hij bezoekt de zonden van het volk. De band die daar lag vanwege de zonde van Achan. Maar ook de zonde van de nalatigheid van Jozua. Om de Heere te vragen. O, wat komt het er toch op aan, gemeente, dat we nauw leven. Zeker als wij de Heere mogen vrezen. Wat is de zonde toch erg? Wat kan een zonde verstrekkende gevolgen hebben? Wat is de zonde God onterend, juist ook als daar sprake is van het vergeten van Hem? Dan kan de Heere zich inderdaad wel eens inhouden. Dan kan Hij een mens wel eens aan zichzelf overgeven. En dan slaat de vijand toe, gemeente, en dan ben je er niet meer tegen bestand. Dan kan het niet anders of je moet een nederlaag lijden. Wat kan dat nou concreet betekenen? Wat denkt u, gemeente, als je een werelds leven leidt? Zondags godsdienstig en door de week werelds. En je vraagt toch elke dag om bekering. Maar het komt niet. Is het dan niet nodig om te breken met je wereldse levenswandel? En als je de genademiddelen nou niet vlijtig waarneemt, en je laat je bijbeltje zo makkelijk dicht, of je laat het gebedsleven zo gemakkelijk na, kun je dan rekenen op vrucht? Als een kind des Heren in een bepaalde zonde gevallen is, en hij is verachterd in de genade, of hij houdt een bepaalde zonde vast, kan er dan een opwas zijn in de kennis en de genade van Christus? En als er in een gezin of in een gemeente of in een kerk ruimte komt voor zonden, en als die niet meer geweerd worden en als daar niet meer voor gewaarschuwd worden, kun je dan nog geestelijke bloei verwachten? En als een land of volk voortgaat in de gruwelijke zonden, die roepen om het oordeel, kunnen we dan nog een zegen des Heren verwachten in zijn gunst? Ziet u wel hoe nauw het ligt? Hoe makkelijk een mensenkind een geestelijke nederlaag kan lijden, waar zelfs anderen bij betrokken zijn vanwege een persoonlijke zonde? O, zie het bij Israël. Deze geschiedenis is als een baken in zee. Maar er ligt hier nog een les. En ik vond dat best aangrijpend toen ik dat in de overdenking opeens zag. Met 3000 soldaten zijn zij naar Ai gegaan. Maar 36 soldaten zijn omgekomen. 36 Israëlieten. Mannen die door de woestijn geleid zijn. Mannen die door de Jordaan geleid zijn. Mannen die besneden zijn in Gilgal. Mannen die het Pascha hebben gevierd met hun gezin in Gilgal. Die gekomen zijn tot aan de poort van Kanaan, Jericho. En toch niet hebben gewoond in het land der rust. En toen moest ik denken aan het slot van Bunyans christenreis. Als christen als door een wonder bij de hemelpoort mag aankomen, wordt hij binnengelaten. Daar heeft hij gezongen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar dan beschrijft hij dat hij nog iemand zag komen bij de hemelpoort. De Heer Onkunde was ook terechtgekomen bij de doodsjordaan. Was ook aan de overkant van de Jordaan gekomen. Was ook tot de poort des hemels gekomen. Maar met een ijdele, lege, ongegronde hoop. Hij meende in te kunnen gaan in de rust. Maar hij had geen bewijs van genade. Toen werd die man alsnog gebonden met handen en voeten en geworpen in de buitenste duisternis. En dan schrijft Bunyan zo aangrijpend. Zo zie ik dat er nog een weg is naar de hel. Niet alleen een weg van stadverderf, maar er is ook een weg vanaf de hemelpoort. En bij die gedachte, gemeente, komt het woord van God boven van Zefanja. Doorzoek u nou, zeer nou, of je dat zaligmakende geloof hebt ontvangen, zodat je straks bij de hemelpoort binnengelaten wordt. O nee, daarmee zeg ik niks over de geestelijke staat van die 36 mannen die gestorven zijn. Dat weet ik niet, hoe dat van binnen lag. Dat zal de eeuwigheid openbaren. Maar als ik goed naar de schrift luister, hoe het volk Israël ten voorbeeld wordt gesteld, hoe Paulus dat ook in het Nieuwe Testament gedaan heeft, is het toch een aangrijpende les van die 36 mannen, gekomen tot de poorten van het beloofde land. En er nooit gewoond. We gaan weer terug naar het leger. Wat deed die nederlaag nu met het leger? U kunt het lezen aan het einde van vers 5. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Wat we eerder hebben gelezen van de inwoners van Jericho, en wat we trouwens ook gelezen hebben van Rahab de hoer, dat lezen wij nu hier van de Israëlieten, van dat leger dat terugkeert tot Gilgal, waar het tentenkamp nog steeds op staat. Hun hart wordt week. Het versmolt als water, als ijs dat water wordt. En die uitdrukkingen willen zeggen, ze worden zwak. Ze hadden geen moed meer. Ze zagen het niet meer zitten. Ze konden niet meer staande blijven in de strijd. Het was een verloren zaak. Schrik, angst, vrees. Het scheen alsof de Heer hen verlaten had. Het scheen alsof de Heer zich tegen hen gekeerd had. Ach, wat kan het hart van Gods kinderen soms ook versmelten. als er tegenspoed, kruis en onbegrepen wegen komen. Als we zien op de omstandigheden, als we bang zijn voor de gevolgen. Dan kan je hart soms versmelten. En dat je het niet meer weet. Dat zijn bange tijden in het geloofsleven. Als je geestelijke nederlagen moet lijden, want dan wil de Satan je wijsmaken dat God zich tegen je gekeerd heeft. En soms moet de Heere zich zelfs voor een ogenblik tegen je keren. O, wat moeilijk als de vijanden het voor het zeggen krijgen. Als er dingen gebeuren in je ziel, in je persoonlijk leven of wat dan ook, waardoor je ziel versmelt. Dan zucht je met de dichter, ik heb mijn tranen onder het klagen. Tot mijn spijzen dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht, mijn benauwde ziel versmelt. Als hij zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen, maar zo is het niet meer. Geen feest meer, maar rouw. Geen vreugde meer, maar een versmolten hart, een bedroefd hart, dat Sion moet klagen, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. En er is niets ergers, gemeente, als je tot deze klacht moet komen naar een nederlaag. God weg, Christus weg. Voor je waarneming tegen en je begrijpt de nederlaag niet. Zo was het met het leger van Jozua. Zo was het ook met Jozua toen het leger terugkwam en verslag deed van de nederlaag. En wat gebeurt er dan? We gaan het lezen in de versen 6 tot en met 9. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht der aarde voor de ark des Heren, tot de avond toe, hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd, en Jozua zeide, ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen? Nademaal dat Israël voor het aangezicht zijn vijanden de nek gekeerd heeft. Als zij de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Ja, de nederlaag treft Jozua zeer diep in zijn hart. Grote droefheid vervulde zijn ziel. Hij kwam in een grote benauwdheid. Hij scheurt zijn kleren. Hij strooit as op zijn hoofd. Dat waren tekenen van grote rouw. Duizend zorgen, duizend noden kwelden zijn angstvallig hart. Zijn ziel raakte ontredderd. En dan komen de vragen. Wat gebeurt er toch? Is dit Gods weg? Is de Heere misschien veranderd? Heeft hij opgehouden barmhartig te zijn? Hij heeft toch beloofd dat we dit land erfelijk zouden bezitten? Hij heeft toch beloofd dat hij de vijand in onze hand zou geven? En hoe kennelijk heeft de Heere dat niet betoond toen de stad Jericho moest vallen? Waarom, o God, waarom zo snel alle nederlaag? Zouden uw beloftenissen dan toch nog haar vervulling missen? Heeft de Heere zich afgekeerd van Jozua en het volk? U gelooft toch wel met mij dat dergelijke vragen afgestormd zijn op het hart van Jozua? En toen bleef er voor Jozua maar één weg over. Toen kwam hij op de plek waar hij al veel eerder had moeten komen, voordat hij zijn mannen stuurde naar Ai. Dat is de plek voor Gods aangezicht. Dat is de weg van het gebed. En de manier waarop Jozua vlucht tot de troon der genade, kwam openbaar dat hij niet alleen uitwendig zijn kleding had gescheurd, maar dat ook zijn hart was gescheurd. Werkelijk gescheurd. En met een verbroken en een verslagen ontreddende ziel kwam hij voor het aangezicht van God terecht. Want hij buigt zich ter aarde neer. Dat is een uitdrukking dat hij met zijn gezicht op de grond lag voor de ark des Heren. Op de juiste plaats. Want dat was de plaats waar de Heren woonde. Dat was als het ware toen en daar de troon van God, te midden van het volk, waarvan de Heere eens tot Mozes had gesproken. En al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken, van boven het verzoendeksel af. Nou, in de buurt van die ark valt Jozua in het stof. Daar riep Jozua tot God uit diepte van ellende. Daar bleef hij liggen, zo staat er in onze tekst, tot de avond. En dat betekent tot het moment dat het avondoffer ging plaatsvinden. Daar bleef Jozua smeken en liggen smeken, totdat het bloed van het offerdier vloeide. Daar bleef hij roepen, totdat het offerdier in de vlammen was opgegaan. Daar bleef hij liggen totdat de priester met de kolen van het altaar het heilige binnenging om bij het reukofferaltaar te bidden tot God. En reken maar dat die priester toen op die dag bij het avondoffer de nood van de nederlaag heeft meegenomen tot in het binnenhof. Ja, daar lag Jozua met de oudsten van het volk. En hij bleef uitzien en hij bleef wachten op de verhoring van zijn klagend smeekgebed. Daar mocht hij zijn ganse ontreddende ziel uitstorten voor de Heer. Want dat had hij, een ontreddende ziel. Weet u, gemeente, dat gebed wat Jozua heeft uitgeschreeuwd voor God, was één grote strijd. Ja, gemeente, het gebed kan wel eens een grote strijd zijn. Al lig je op de juiste plek, bij het altaar, bij de ark. En mag je toch iets verstaan hoe het mogelijk is om met je gebed tot God te gaan alleen op grond van het offer. Dan nog kan het gebedsleven één grote strijd zijn. Wat voor strijd? De strijd tussen vlees en geest. De strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. De strijd tussen ongeloof en geloof. En zo'n gebed komen we tegen bij dit kind des Heren. O eens, gemeente, stond Jozua zo op de toppen van het geloof. Toen hij zich mocht vastklampen aan de belofte Gods, dat het land Israël echt zal worden ingenomen door het volk Israël. Toen hij jaren geleden zelf een verspieder was met 11 anderen en hij terugkwam, was hij de enige samen met Caleb die door het geloof tot het volk kon zeggen, laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat land voorzeker overweldigen. Wat een geloof, hè? Nee, toen was Jozua het niet eens met het ongeloof van de 10 verspieders, hoor. Maar nu, nu de Heer aanvankelijk vervulling gaf van zijn belofte, leeft dezelfde ongelovigheid in zijn ziel als de 10 verspieders toen. En dat blijkt uit zijn waarom vragen. Waarom hebt gij dit volk door de Jordaan doen gaan? En wat een wonder is dat niet geweest. Waarom hebt gij ons gegeven in de hand van de Amorieten? En als hij het woord Amorieten gebruikt, dan bedoelt hij daarmee ook alle andere volken. Waarom hebt gij ons niet aan de andere kant van de Jordaan gelaten? Daar is Jozua. Daar is een kind des Heren met een ontreddende ziel. Waar een grote strijd woedt. O, de ziel van Jozua raakt vol vertwijfelingen over Gods beloften. Er ging iets bovenkomen in het hart van Jozua. Dat kwam niet voort uit de nieuwe mens. Dat was niet het werk van Gods geest. Dat kwam niet voort uit het nieuwe leven. Maar dat kwam voort uit dat verdorven vlees wat hij nog met zich mee moest dragen. En weet u wat dat is? En er is geen kind van God die er vreemd aan is, hoor. Dat er momenten in je leven komt dat je verkeerde gedachten over God gaat krijgen. En verkeerde gedachten over zijn leiding. En weet je wat je dan gaat ontdekken in je ziel? Verdachtmakingen. Dat kan zelfs zo ver gaan dat je denkt dat God niet meer met je is. En dat kan een vrucht zijn, gemeente, als je de verborgen omgang met de Heer hebt nagelaten. Dat kan nou ontstaan bij geestelijke nederlagen. Dan komen de golven van ongelovigheid je ziel overstromen. En dat zijn momenten waarin het geloof onder het as ligt. Zo was het bij Jozua. Zijn gebed is één grote strijd. Want zijn hart is één grote chaos geworden. En Jozua voelt dat wel. En Jozua doorleeft dat wel. En daarom blijft er maar één verzuchting over. Och, Heer, wat zal ik zeggen? Ben je ook wel eens uitgesproken? Heb je ook wel eens in de binnenkamer gelegen met een stormende ziel dat je het niet meer wist? Dat de golven van ongelovigheid over je ziel gingen en 1000 verdachtmakingen tegen die lieve God bovenkwamen? En dat er toch op de bodem van je ziel iets is dat zei, dit is niet goed. Dit kan niet. En toch is het er. Dat je op een gegeven moment niks meer durft te zeggen. Wat zal ik zeggen, och Heere? Dat was nou het werk van Gods geest. In Jozua's ontreddende ziel. Want de Heilige Geest wilde Jozua op dat plekje hebben dat hij niets meer wist te zeggen. Zodat hij het weer helemaal alleen van de Heere zou verwachten. En dat hij in heel deze weg de eer van God weer op het oog zou krijgen. Och Heere, wat zal ik zeggen? En waar Jozua niets meer wist te zeggen. Daar gebeurde dat wonderlijke. Maar Paulus van schrijft in Romeinen 8. Daar komt de Heilige Geest met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat ontreddende kind van God te hulp. Want op de bodem van het hart van Jozua lag wel dat nieuwe leven. En op de bodem van het hart van Jozua lag toch dat ware geloof. En op de bodem van het hart van Jozua lag toch de belofte dat ze het land erfelijk zouden bezitten. Maar door die nederlaag kon hij het niet meer bekijken. En daarom was zijn gebed één grote strijd tussen het geloof en het ongeloof. En in het begin van dit gebed lijkt alsof het ongeloof het gaat winnen. Maar het ongeloof zal het niet winnen. Als de geest met onuitsprekelijke zuchtingen zo'n arme tobber te hulp komt die niet meer weet te bidden gelijk het behoort. En moet zeggen, och Heere, wat zal ik zeggen? En dan is het de Heilige Geest die het geloof weer gaat aanwakkeren in het hart van Jozua. En dan krijgt hij het volk weer op het oog, dat in het land Kanaan moet komen. Dat volk dat zwanger is van de belofte van de komende Messias. En die belofte moet toch zeker vervuld worden. En daarom mag dit volk niet uitgeroeid worden. En mag de naam van dit volk niet verdelgd worden. Maar meer nog, de naam des Heren mag niet gelasterd worden. En wat gebeurt er in dit gebed? Zo ongedacht, dat kon Jozua aan het begin van het gebed niet bekijken hoor. Zo kan het wel eens wezen dat je aan het begin van het gebed niet kan bekijken waar het op uitloopt. Omdat het één chaos is in je ziel. Maar dat onder het gebedsleven die lieve geest indaalt in je ziel. En het opeens anders gaat maken. Dat je als het ware overal bovenuit getild mag worden. En niemand overhoudt dan die trouwe verbondsgod. En zijn naam. En als dat gaat leven in het hart van Jozua. Dan eindigt hij zijn gebed. Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Kijk, daar wilde de Heer zijn kind hebben. Het ging niet meer om Jozua. Maar het ging om de Heer. En toen die arme Jozua met zijn ontreddende, chaotische ziel. De eer van God weer op het oog kreeg. En de naam van die trouwe verbondsgod weer ging schitteren in zijn ziel. En hij leerde pleiten op die naam van God. Kon de Heer zich niet meer verborgen houden. Heb je het wel eens ondervonden? Toen kwam de Heer met zijn woord. We hopen de volgende keer daar meer van te horen. En waarom toch? Jozua lag bij de ark. Jozua was blijven liggen tot het avondoffer. En hij hield als een rechteloze zondaar. Niets anders meer over dan het pleiten op zijn naam. O gemeente, wat is dat een kostelijke gestalte. Er zijn de omstandigheden nog hetzelfde hoor, want A is nog niet verslagen. En de oorzaak moet ook nog boven water komen. Maar toch, uw naam. Om uw naams wil, o Heere. Maar ik het eens heel teer zeggen, daar kan God niet omheen. Daar kan God niet tegen als je mag pleiten op zijn naam, op de eer van zijn naam. En als hij ziet hoe dat gaat leven in je ziel, dat het om zijn eer en zijn naam mag zijn. O, wat een wonder. Dan gaat de Heer spreken. Dan zal ik komen vanaf dat verzoendeksel. En weet u wat ik dan ook weer zo'n wonder vind in deze geschiedenis? De Heer verwijt Jozua niks. Over dat armoedige, chaotische gebed met al die ongelovige waarom vragen. Hij zegt er niets over. Want hij kent het hart dat schreiend tot hem vlucht en blijft vluchten. Al kleeft er nog zoveel onheiligs aan dat gebed, gemeente. Al is het zo vermengd met zoveel ongelovige woorden. Nochtans ging God spreken tot Jozua. O, moet het niet van veel gebeden van Gods kinderen gezegd worden, dat er zoveel ongelovige elementen in zitten. Dat de allerheiligste verrichtingen nog met zonde zijn bevlekt. En moeten Gods kinderen ook soms niet zeggen dat ze te snel opstaan van hun knieën. En niet blijven liggen totdat verhoring komt. En weet je wat dan zo'n wonder is? Dat nu niet alleen de Heilige Geest de hulp komt in dat soms zo chaotische gebedsleven. Met al die zondige, ongelovige elementen. Maar dat er nou ook een voorbidder is in de hemel. Die zijn volk nooit wat zal verwijten. Die zijn volk nooit zal aanklagen zoals de wet dat wel doet. Maar weet je wat die lieve Heer Jezus nou doet? Ook met zo'n gebed, gemeente. Met zoveel ongelovige elementen. Hij vangt het op. Dat is wat. Hij vangt het op. Lees het maar in Openbaringen 5. Hij vangt het op als die grote volbidder met zijn volmaakt gebedswerk in de hemel. En hij gaat die gebeden met al die zondige elementen zuiveren op zijn eigen volbeden, met zijn eigen bloed. En hij haalt er weg wat er niet in hoort. En hij maakt het zoals het moet zijn met zijn volbeden. En brengt het bij de Vader. En daarom zal het stadje Ai straks toch overwonnen worden. Jawel, in een rechte weg. Dwars door het oordeel heen. Maar het zal gebeuren. Want de Heere heeft het gebed van Jozua willen horen. En dat doet hij als de Heere, met kleine letters. Zo spreekt Jozua hem aan, als de gebieder van het volk. Dat doet hij als de Heere met hoofdletters, de ontfermer van het volk. En weet je wat Jozua toen en daar ervaren heeft? En wat al Gods kinderen steeds weer, door de nederlagen heen, door de kromme wegen heen, door de zondige ongelovige wegen heen, wat gaan Gods kinderen steeds ervaren? Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is, boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Ja, het is zelfs zo, gemeente, zo ver. Het oosten verwijderd is van het westen. Zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Ja, gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over die hem vrezen, want hij weet wat maaksel ze zijn. En hij weet dat ze stof zijn, maar God ziet zijn kerk altijd aan in Christus. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Ach Heere, dan mogen we altijd tot u vluchten. Al weten we dikwijls niet te bidden gelijk het behoort, zeker als we geestelijke nederlagen moeten lijden. Maar dan bent u die trouwe bidder in de hemel, die uw volk nooit zal afwijzen, maar dat u zelfs die gebrekige gebeden wilt opvangen en reinigen, om ze te brengen bij uw Vader. O lieve volbidder, geef dat uw kinderen u steeds nodig mogen hebben, maar ook uw Heilige Geest, dat u komt met uw onuitsprekelijke zuchtingen, om ons te leren te bidden gelijk het behoort. En als we dat ware gebedsleven niet kennen, dan mogen we tot u gaan en ootmoedig vragen, leer ons bidden. Hartelijk dank dat we zo uw woord mochten brengen en naar uw woord mochten luisteren, dat het met ons mee mag gaan de komende dagen waarin we heen leven naar de zondag, om daar te mogen horen hoe Petrus mocht wandelen op de golven, maar wegzonk. En ook mogen horen dat u uw kerk vergadert uit het ganse menselijke geslacht, dat we ons biddend mogen voorbereiden op het woord wat weer mag klinken. Vergeef het zondige en zegen het uwe uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 143, het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. 143 vers 11.
Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.